Morgen, broers en zussen. We gaan verder met het thema geven en vrijgevigheid. Het is deel 3 en het zal waarschijnlijk ook het laatste deel zijn. Volgende keer is het een ander onderwerp. Dus deel 3, deze morgen. De belangrijkste passage is nog altijd 2 Korintiërs 8, 9, dus naar het Nieuw Testament. Dan vind je 2 hoofdstukken die handelen over geven en vrijgevigheid. 2 Korintiërs hoofdstuk 8. Dus vorige keer hadden we de eerste 5 versen behandeld. Vandaag gaan we verder vanaf vers 6 tot en met vers 15. Maar voor de context wil ik toch nog die eerste 5 versen erbij lezen. Dus vanaf vers 1 tot en met vers 15. Dan zegt Paulus het volgende. Verder maken we u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Namelijk, dat, te midden van veel beproeving door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap, de Macedoniërs dus, en hun extreme armoede, in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Want, zo getuig ik, ze gaven naar vermogen, ja, zelfs boven vermogen, en uit eigen beweging. En zij smeekten ons zelfs met veel aandrang dat wij hun genade hadden en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar ze gaven ook eerst zichzelf aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God. En dan vers 6, het gedeelte van deze morgen. Zo hebben dan Titus aangespoord dat hij, zoals hij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij u zou voltooien. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in uw liefde voor ons, wees zo ook overvloedig in deze genadegaven. Ik zeg dit niet als bevel, maar om door de inzet van anderen de oprechtheid van uw liefde te beproeven. Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij, terwijl hij rijk was, omwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik geef hierin dan ook slechts mijn mening, want dat is nuttig voor u, die niet alleen met het doen, maar ook met het willen reeds een jaar geleden begonnen bent. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet slechts bij goede bedoelingen, dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u heeft van wat u niet hebt, maar dat u heeft van wat u wel hebt. Het is namelijk niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in de moeilijkheden komt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment vult u met uw overvloed de nood aan de heiligen, de nood aan van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen aanvullen. Zo is er evenwicht. En vers 15, zoals geschreven staat, hij die veel had verzameld, had niks over, en hij die weinig had verzameld, had niks tekort. Ja, broers en zussen, het laatste deel van vrijgevigheid. Een 19e eeuwse predikant heeft ooit eens het volgende gezegd. In deze wereld is het niet wat we voor onszelf houden dat ons rijk maakt, maar wat we aan anderen geven. In deze wereld is het niet wat we voor onszelf houden dat ons rijk maakt, maar wat we aan anderen geven. Ik hoop, broers en zussen, dat het ondertussen al duidelijk is geworden dat vrijgevig zijn goed is voor jou en voor mij. Ja. Als je als christen hul en goedgeefs bent, ja, dan zal God ook tegenover jou hul en goedgeefs zijn. Hij zal jou dat op de een of andere manier teruggeven. Luister maar eens wat dat Spreuken 19:17 zegt, je moet er niet naartoe gaan. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heer. En wat zal er gebeuren? En de Heer zal hem zowel dat verhelden. Spreuken 11:25. Een zegenende ziel wordt ook zelf verzadigd. En wie te drinken heeft, die zal ook zelf te drinken krijgen. En ook de treffende woorden die we allemaal kennen van de Heer Jezus zelf is een bergrede. Maar, zegt hij, als u een liefdehave heeft, laat dan uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, zodat uw liefdehave in het verborgene zal zijn. En wat zal er gebeuren? Ra, ra, ra. Uw vader die in het verborgene ziet, zal het u verhelden in het openbaar. Dus God zal het jou publiekelijk verhelden, als je vrijgevig bent. En zo, broers en zussen, staan er nog tal van verwijzingen in Gods woord die aantonen dat vrijgevig zijn, broers en zussen, tegenover anderen, dat dat heel goed is voor jouzelf op vele vlakken. Ja? En dat is ook normaal, want God wil dat wij goedgeefs en huil zijn, omdat God zelf ook goedgeefs en huil is. God droeg dat al op aan zijn volk in het begin, helemaal in het begin, onder het oude verbond. En hij draagt het ook ons, ook aan ons op, onder het nieuwe verbond. En daarom, broers en zussen, moest ik nog een keer stilstaan deze morgen, derde keer, bij dit o zo belangrijk thema. Dus, de eerste vijf versen hebben we de vorige keer behandeld. Heel kort, nog een keer herhalen. Dan lezen we over een groep Noord-Griekse christenen, Macedoniërs, die, desondanks het feit dat ze extreem arm zijn, toch bereid zijn om te geven. Paulus zegt, lees maar een keer in vers 4, dat ze dat vanzelf smeekten om te mogen geven. Vers 4, en zij smeekten ons met veel aandrang, dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. Ze smeekten daarvoor. Wat bezielt iemand die zelf al zo weinig geeft, dat hij gaat smeken met aandrang om geld te geven aan anderen? Dat is toch wel raar. Want deze Macedoniërs gaven zelfs boven hun vermogen. En inderdaad, voor een buitenstaander klinkt dat absurd. Je hebt zelf al zo weinig, maar toch geef je. Dat is onnatuurlijk. Dat is abnormaal. En als we eerlijk zijn, wij christenen hebben daar ook moeite mee om dat te begrijpen. Want ik denk niet dat er hier iemand zit deze morgen die heeft boven zijn vermogen. Ja, laat ons eerlijk zijn. Als wij geven, dan is het uit onze overvloed. Ja, we hebben allemaal genoeg voor onszelf. Aan het eind van de maand hebben we nog meer dan genoeg voor onszelf. Is niet waar? Ja, de gemiddelde Belg heeft het hier betrekkelijk goed in het welvarende België. Onlangs lag ik nog een artikel in het nieuwsblad. Ik citeer, opende aanhalingstekens. De gemiddelde Belg is de op één na rijkste van Europa. Het gemiddeld financieel vermogen van de Belg bedraagt 121.000 euro. Binnen Europa blijkt enkel de gemiddelde Nederlander nog meer centjes te hebben. Sluit de aanhalingstekens. Wij Belgen, broers en zussen, zijn met onze hat in de boter gevallen, zeg maar. Ja, als je het vergelijkt met de rest van de wereld. En inderdaad, het leven wordt duurder, dat is waar, maar de gemiddelde Belg komt nog altijd niks tekort. Ja, velen van ons kunnen zelfs aan het einde van de maand rustig iets aan de kant zetten op onze spaarrekening. Hier, broers en zussen, leven wij, jij en ik, gewoon in overvloed. En waarom onderstreep ik dat? Wel, omdat het ook zo was voor de Korintiërs, aan wie Paulus deze brief schrijft, 2 Korintiërs. De Korintiërs hadden het ook goed. Lees maar eens vers 14. Op dit moment, zegt Paulus, vult u met uw overvloed, zegt hij, de nood aan van de heiligen in Jeruzalem. Dus de Korintiërs hadden net als wij overvloed. De meeste Korintiërs toch, hè? En ze waren nu al een jaar bezig met elke zondag geld aan de kant aan het zetten, hè? In de collecte te steken, zeg maar, voor de zwaar noodlijdende gemeente van Jeruzalem. En nu had Paulus bevond zich ondertussen in Macedonië, in het noorden van Griekenland, en Paulus vroeg aan Titus om nu Titus naar het zuiden van Griekenland zou gaan, naar Korinthe dus, om daar geld, die collecte van, dat ze dus gedurende een jaar gespaard hebben, om dat in te zamelen. Vers 6. Zo hebben dan Titus aangespoord dat gij, zoals zij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadehaven bij u zou voltooien. Ja? Dus Titus was er al een keer geweest, Paulus zendt hem terug, omdat hij goede banden heeft met de Corinthiërs, om gans die collecte nu te voltooien. Ja, het was een redelijk bedrag. Dus wat gebeurt er? Titus verlaat vanuit Macedonië naar Griekenland Paulus, die op zijn zendingsreis bezig is, en hij gaat naar Zuid-Griekenland, naar Korinthe, en neemt deze brief 2 Korintiërs mee met hem. Ja, om die daar dan uiteindelijk voor te lezen. Dat was ook de bedoeling. Dus in Korinthe aangekomen, leest Titus de brief ten aanhoorn van alle gemeenten daar. En we lezen in vers 7 dat Paulus wil, pas op, je beveelt hen niet, maar je wil dat ze overvloedig zijn in hun heen. Lees nog maar een keer vers 7. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis en met alle inzet en in de liefde voor ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig, zegt hij. Nu, als Paulus dat niet beveelt, maar hij raadt het aan naam, heeft hij daar een reden voor. Waarom? Wel, omdat ik het al gezegd heb. De schrift toont het ons, omdat geven goed is voor jou. En daarom spoort Paulus hen aan, beveelt hen niet, maar spoort hen aan, om te geven. Omdat er daar ook, ja, de normale reactie op die actie is, dat er ook zegen uit gaat voortvloeien voor jou. Ja? Maar dan stopt hij niet. Hij heeft zo pas het voorbeeld gegeven van de Macedonische christenen, die zeer arm zijn en toch geven. Maar hij gebruikt 2 voorbeelden hier in deze tekst. Hey, de vorige keer hebben we stilgestaan bij dat eerste voorbeeld. Lees nog maar eens. Vers 3, dat zegt Paulus, want zo getuig ik, over de Macedoniërs dus, dat ze gaven naar vermogen, ja, ze gaven zelfs boven vermogen en uit eigen beweging. Dat is het eerste voorbeeld. En nu gaat Paulus nog een tweede voorbeeld geven om de Korintiërs aan te moedigen overvloedig te zijn in hun haven. En dat vinden we in vers 9. Als het eerste voorbeeld hen nog niet warm maakt, en ook ons, om overvloedig te geven, dan zegt Paulus bij zichzelf, dan zal het tweede voorbeeld toch wel zeker moeten hen stimuleren om overvloedig te geven. Want hij gebruikt het voorbeeld van de Heere Jezus. Vers 9. Lees maar een keer. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij, terwijl hij rijk was, omwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. En dat hier, broers en zussen, is het sleutelvers van Hans deze 2 hoofdstukken, van Hans zijn betoog. Dus Hans, het betoog over vrijgevigheid, draait hier rond dat vers. En daarom ga ik het nog een keer lezen, broers en zussen. Ik wil er een tijdje bij stilstaan, want het is heel belangrijk. Vers 9. Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij, terwijl hij rijk was, omwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Ik wil het vers in 4 stukken opsplitsen. Het eerste stukje, zegt Paulus, u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, zegt hij. Dus, we weten dat deze brief in eerste instantie aan de Korintiërs is gericht. Maar hij is natuurlijk ook aan ons gericht. Ja, ook wij geloven in de Heer Jezus. En ook wij kennen de genade van Jezus Christus. Paulus zegt, u kent de genade van Jezus Christus. Ook wij kennen dat. Ik hoop het toch. Maar wat dat Paulus hier bedoelt met het woordje kennen, is niet wat we denken. Dus gaat hier niet, het woordje kennen wordt hier niet gebruikt als een verstandelijk kennen, of als een intellectueel begrijpen. Je hebt bijvoorbeeld iets gelezen, of je hebt iets gehoord, en daardoor begrijp je het. Dat is niet dat woordje dat gebruikt. Paulus gebruikt hier het Griekse woordje ginosko. En dat gaat wat dieper dan kennen. Het woordje ginosko betekent, je begrijpt iets omdat je er persoonlijk en praktisch in betrokken bent. Ja? Dus je begrijpt iets omdat het jou overkomen is. Niet omdat je het gelezen hebt of omdat je het gehoord hebt. Ja? Je hebt het ervaren, je hebt het aan de lijve ondervonden. Ginosko. U kent de genade van Jezus Christus, zegt hij. Je weet dat. Niet omdat je het gelezen hebt, maar je spreekt uit ervaring. Ja? Goed, wat weten we? Dan gaat Paulus verder, en dan komen we aan het tweede stukje van vers 9. Wat weten we, de Korintiërs, wat weten wij? Dat hij rijk was, lezen we. Dat Jezus Christus rijk was. Goed. Ook wij deze morgen weten dat Jezus Christus onvoorstelbaar rijk was. Nu, naar welke rijkdom denken jullie dat Paulus hier verwijst? Dat is toch een goede vraag. Als Paulus hier spreekt over de rijkdom van Jezus Christus, dan heeft hij natuurlijk niet over de economische of financiële status van Jezus toen hij op aarde was. Nee, natuurlijk niet. Want Jezus was niet bepaald rijk. Je was ook niet arm, maar je was ook niet rijk. Hè? Op aarde, toen hij op aarde was. Paulus verwijst hier, als hij zegt dat hij rijk was, verwijst Paulus hier naar het voormenselijke bestaan van Jezus Christus. Ja? Toen Jezus nog bij de Vader was. Toen Jezus nog niet geboren werd. Naar daar verwijst Paulus. Ja? Dus de Korintiërs, en ook jij en ik, weten, ja, dat Jezus leven niet begonnen is in de buik van Maria. Ja? Ik hoop dat je dat weet, maar Jezus leven is reeds lang begonnen voordat hij zijn eerste babystapjes nam. Ja? Jezus leefde nog voordat hij geboren werd. Ja? Zelfs tot het testament leert dat, je moet daar niet naartoe gaan, ik zal het gewoon citeren. Micha 5:4. Dat spreekt over het voormenselijk bestaan van Jezus. Micha 5:4. Uit jouw Bethlehem komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. De Messias dus, Jezus. En dan zegt Micha, zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden van de dagen der eeuwigheid. Dus, Jezus, zijn oorsprong, ligt niet in de buik van Maria, maar in de dagen der eeuwigheid voor menselijk bestaan. Ook Johannes de Doper zegt iets over het voormenselijk bestaan van Jezus. In Johannes 1:15 zegt Johannes de Doper het volgende. Hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt, die is voor mij geweest, want hij was er eerder dan ik. Hoe kan Johannes dat nu zeggen? Wetende dat hij 6 maanden eerder was geboren dan Jezus. Dus Johannes was 6 maanden eerder op deze wereld geboren dan Jezus. Maar toch zegt Johannes dat Jezus eerder was dan hem. Gevolg, Johannes verwijst naar het voormenselijke bestaan van Jezus. En ook de Heer Jezus zelf verwijst naar zijn voormenselijk bestaan in zijn gebed. Johannes 17:5, moet er niet naartoe gaan, dan zegt Jezus het volgende. En nu, Vader, verheerlijk mij bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ja, Jezus bestond nog voordat de wereld er was. Ja, toen er nog geen schepping bestond, was de enige realiteit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, en naar die rijkdom verwijst Paulus. Naar die rijkdom verwijst Paulus. Want we weten dat Jezus Christus de schepper is van gans het universum. We weten dat. Van zowel het zichtbare als van het onzichtbare is Christus de schepper. Alles is door hem gemaakt. Ja? En alles is ook voor hem gemaakt. Paulus zegt dat ook. Je moet er niet naartoe gaan. Colossenzen 1:16. Daar gaat het over Jezus Christus. En dan zegt hij het volgende. Want door hem zijn alle dingen geschapen, alles in de hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, en dan zegt hij, alle dingen zijn door hem en ook voor hem geschapen. Dus, conclusie is, Jezus is onvoorstelbaar rijk, want het is allemaal van hem en het is voor hem, hij is rechtmatige eigenaar. Naar die rijkdom verwijst Paulus, ja. Maar, gaat Paulus verder, op een gegeven moment, in de eeuwigheid, toen hij bij de Vader was, heeft Jezus de beslissing genomen om die plaats te verlaten, om afstand te nemen van die onvoorstelbare heerlijkheid en rijkdom, om dat achter zich te laten. Hij heeft die beslissing genomen. En dan komen we bij het derde puntje van vers 9, namelijk het volgende. Dat hij, omwille van u en ik, arm is geworden. Dus Jezus heeft die rijkdom verlaten. De Zoon van God heeft uit eigen beweging besloten om al zijn rechten en privileges als eigenaar van de schepping en als koning van het universum, om dat allemaal achter zich te laten en een gewoon mens te worden zoals u en ik. Hij heeft dat besloten in de eeuwigheid. Dus hij is letterlijk voor het oog van de hele wereld van extreem rijk, van onvoorstelbaar rijk, naar extreem arm gegaan. Letterlijk. Ja? Wat heel de wereld weet het, dat Christus gestorven is, ja? Is letterlijk van extreem rijk naar extreem arm gegaan. Zie je wat dat Paulus hier aan het doen is? In vers 9. Paulus had hier de opofferende vrijgevigheid van Jezus gaan gebruiken om de Corinthiërs en ook jij en ik aan te moedigen, te stimuleren om overvloedig te zijn, broers en zussen, in ons geven. Ja? Als Jezus al zo rijk was, ja? En is alles gegeven en arm geworden, dan zegt Paulus, kijk hier wat hij iets gedaan heeft. Zie je wat hij naartoe wil? Paulus hoopt dat ook wij vrijgevig zijn. En moet ik eens stilstaan bij die afdaling van de Heer Jezus. Van dat extreem rijk naar extreem arm. Je kan het een beetje vergelijken, die afdaling van de hemel naar de aarde, met dat eeuwenoude Arabisch verhaal. Ik weet niet als je het kent, maar het gaat als volgt. Er was een zekere Perzische Shah die regeerde in zijn koninkrijk ten tijde van ongewoon grote weelde en rijkdom. En de Shah had ook een hart voor zijn onderdanen en hij besloot daarom om ongemerkt onder de mensen te leven. En elke morgen trok hij, zoals gewoonlijk dan, in plaats van zijn koninklijk gewaad aan, gewone kleren aan. En hij ging vervolgens op zoek naar een doodgewoon werkmens om hem tot vriend te maken. De Shah. Wat gebeurt er na een tijdje? Vond hij zo'n simpele werkmens. Het was een vuurmaker die vuurharden maakte in een van de kelders van de paleizen in feite, van de koninklijk paleis. En de vuurmaker maakte dan die vuurharden, om ze dan te plaatsen in de kamers van het paleis, om die kamers te verwarmen. En de Shah kwam terecht bij die vuurmaker, die arme vuurmaker. En de Shah besloot om hem tot zijn vriend te maken. En hij moest dus dagelijks met hem zijn werkcollega worden in feite. En dagelijks afdalen, helemaal naar beneden in de kelder, om daar te werken met de vuurmaker in de rook. En de duisternis, zeg maar, of de donkerte van de kelder daar. Maar na een tijdje, wat gebeurt er? Er ontstaat een band tussen de Shah en de vuurmaker. De Shah wilde er gewoon zijn voor de man. Ja? De Shah gaf hem wijze raad. Hij gaf hem raad uit zijn eigen ervaring als koning. Maar de vuurmaker wist dat natuurlijk niet. En het onvermijdelijke gebeurde. Wat gebeurt er? De vuurmaker kreeg zijn vriend, zijn nieuwe vriend, lief. Zo'n oprechte, vriendelijke man, zegt de vuurmaker in zichzelf. Zo wijs en zo arm als ik. Maar natuurlijk was hij niet arm. Ja? Maar dat dacht hij wel. Maar goed, de dagen gaan voorbij. De twee werken tezamen. De vriendschap groeit. Maar na een tijdje krijgt de Shah het moeilijk. En hij krijgt het op zijn hart. Hij kan dat niet langer meer verborgen houden voor hem. En hij zegt bij zichzelf, ik zal hem vertellen wie ik werkelijk ben. Wat het ook mag zijn. En ik zal hem ook vragen dat hij aan mij mag vragen wat hij wilt, wat het ook mag zijn. Ik zal het hem geven. Ja? Dus ik zal mezelf bekendmaken en hij mag vragen wat hij wilt. Dus de volgende dag, de Shah doet opnieuw zijn koningskleren uit. Hij doet zijn werkkleren aan, hij gaat naar beneden, hij daalt af. En hij zegt tegen de vuurmaker, ik moet spreken met jou. En op een gegeven moment zegt hij tegen de vuurmaker het volgende: je denkt dat ik arm ben, maar ik ben dat helemaal niet. Ik ben de Sja, jouw koning. Ik ben vanuit mijn paleis gekomen, zegt hij, om elke dag met jou brood en eten, brood eten en water te drinken en te praten met jou. Maar, zegt hij, ik maak mezelf bekend aan jou dat ik de Sja ben. En ik wil jou ook zeggen dat je mag vragen aan mij wat je wilt en ik zal het je geven. Ja. Natuurlijk, de automatische reactie was dat de vuurmaker perplex stond. Dat is normaal. Hij wist niet wat hem overkwam en hij staarde gewoon een tijdje sprakeloos voor hem uit. Maar de Sja zei nogmaals: beste vriend, heb je begrepen wat ik je gezegd heb? Ik ga jou rijk maken, zegt hij. Ik kan van jou een edel mens maken, ik kan jou zelfs een volledige stad geven. Vraag wat je wilt, ik zal het je geven. En bleef nog een paar seconden stil, tot uiteindelijk, wat dat de Sja gezegd had, het volledig tot de vuurmaker doorgedrongen was. En plotseling zei de vuurmaker het volgende tegen de Sja: ja, mijn heer, ik begrijp heel goed wat je mij hebt gezegd. Maar wat is dat toch dat u gedaan hebt, zegt hij, om jouw paleis en jouw heerlijkheid te verlaten en in deze donkere plaats met mij samen te zijn? Om te eten wat ik eet, waarom heb je dat gedaan? Om te drinken wat ik drink en om bekommerd te zijn over mijn omstandigheden en de toestand van mijn droevig hart? En dan zegt hij, wat u hebt gedaan voor mij is veel meer waard dan wat dat jij mij ook maar aan materiële rijkdom of aan status kan geven, zegt hij. Jij als koning van Perzië heb jezelf gegeven, zegt hij. En daarom vraag ik maar één ding van jou. Dat je jouw vriendschap met mij nooit verbreekt. Mooi verhaal, hè? En in dit Arabisch verhaal, broers en zussen, herkennen we veel van het evangelie van Jezus Christus. De Sja van de schepping, met alle respect gesproken, heeft ook zijn eigen koninklijk gewaad uitgetrokken. En is afgedaald naar deze aarde. Zoals Paulus ook zegt, hij was rijk, maar is arm geworden. En waarom? Waarom? Dan komen we bij het vierde stukje, vers 9. Vierde stukje van vers 9. Opdat u door zijn armoede rijk zal worden. De rijkdom waarnaar Paulus hier verwijst, is niet enkel materiële rijkdom. Ja, het is straks dan meer over, maar het is vooral relationele rijkdom. Oké? Okay? Belangrijk dat we dat weten. Waarom relationele rijkdom? Wat zegt Maria? Of wat zegt Jezus tegen Maria na de opstanding? Wat zegt hij tegen haar? Mijn vader is nu ook jullie vader, zegt ze. Heb elke keer stilgestaan bij die paar woorden. Mijn vader is ook jouw vader geworden. Het gaat hier wel over de schepper van hemel en aarde. Wat bedoel ik, broers en zussen? Iemand die waarlijk opnieuw geboren wordt, ja, die komt in een compleet nieuwe relatie terecht. Compleet nieuwe relatie, wat je nog nooit niet van wist. Ja? Een vader-zoon relatie of een vader-dochter relatie. Dat is compleet nieuw. Ja. God, de vader, is wel onzichtbaar, inderdaad. Maar de relatie die je hebt met de vader is levendig. Ja. Iets wat met de tijd toeneemt in dynamiek en in intensiteit. Dat is levendige relatie, hè, broers en zussen. Dat is niet zomaar iets dat je hoort, hé, dat is, als je daarin staat, is dat levende, dat is voelbaar. Dat is iets dat je ervaart. Wat zegt Petrus? Hij zegt het volgende, in zijn eerste brief in vers 8. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben, zegt hij. Ja, dat is geen kwatsje. Hij zegt dat niet omdat mooie woorden zijn, hé, of omdat mooi klinkt. Dat is zo. Je is onzichtbaar, maar je hebt hem wel lief. En het is een liefde, broers en zussen, niet van het verstand, maar het is een liefde die uitgaat van het diepste van je wezen, naar de Vader zelf. Dat is wat, hoor. Ja? Ik hoop dat je ook in die relatie staat, want het is heel bijzonder. Heel bijzonder, ik weet het. Want ik heb 37 jaar die relatie niet gehad. Vanaf mijn 37e ben ik in die relatie gegaan. En ik ken het verschil. Ik weet het verschil. Dat is het verschil tussen licht, tussen duisternis en licht. Ja. Maar goed, momenteel is Jezus Christus onzichtbaar. Dat is zo, maar dat zal niet blijven duren. Straks, als hij terugkomt en als hij alles herstelt, wordt hij zichtbaar voor iedereen. Ja? En dan zullen we hem zien zoals hij is. Ja? Dan wordt hij zichtbaar. Dus, wat zegt Paulus hier? We zijn door Jezus zelf onvoorstelbaar rijk gemaakt. Ten eerste op relationeel vlak. Je zal nooit meer eenzaam zijn. Dat is voorbij. Ja? En ook, omdat je in een volmaakte relatie staat. Ik wil nog iets zeggen over die volmaakte relatie die we nu hebben met God. Denk daar ook maar eens over na. Want, wat zie je rondom jou? Je ziet dat alles onvolmaakt is. Ja? Ook de relaties in de wereld zijn onvolmaakt. Zelfs onder christenen. Denk maar aan huwelijksrelaties. Ze zijn toch zo broos en zo breekbaar. We spreken allemaal uit ervaring. Ja? Ik heb het een keer opgezocht. Elke dag zijn er 60 koppels die een huwelijk ontbinden. 60 koppels, weet je wat dat is? Dat zijn er 22.000 in een jaar. Die gelukkig getrouwd waren, maar die gewoon een huwelijk ontbinden. Dat zegt veel over onze relaties, hè, broers en zussen. En ook de relatie waarvan gezegd wordt dat die de sterkste is onder alle relaties. Namelijk, moeder-kindrelatie. Ja? Ook dergelijke relaties. Die schijnbaar onbreekbare band wordt ook voorgoed verbroken. Ja? En vader-zoon-relaties of vader-dochter-relaties lopen ook op de klip. Ja? Maar wij, broers en zussen, nu dat je een kind van God bent geworden, kan de relatie in eeuwigheid niet op de klip lopen. Dat kan niet verbreken gewoon. Zelfs de dood kan dat niet teniet doen. Die relatie die je hebt, dat blijft voor altijd. En dat is wat Paulus bedoelt. Dat we door zijn armoede rijk geworden zijn. Onvoorstelbaar rijk. Omdat we in een relatie staan met een volmaakte God. Wij zijn onvolmaakt, maar hij is volmaakt. En hij zal die relatie in stand houden. En zoals ik al gezegd heb, zit er ook nog een materieel aspect aan vast aan onze rijkdom. Want ook op materieel vlak heeft God ons zeer rijk gemaakt. Niet vergeten dat Paulus zegt dat wij, als je kind van God bent, dat je een mede-erfgenaam bent. Ja, van de toekomstige wereld. Ik weet niet of je daar al een keer bij stilgestaan hebt. Maar wat krijg je van God? Eerst en vooral om deel te kunnen nemen aan die toekomstige wereld. Een verheerlijkt lichaam. Met hele andere capaciteiten en mogelijkheden. Ja? Je zal daar geen kreupele mensen mee zien, hè? Of blinde mensen, hè? Dat is gedaan, hè? En trouwens, we hebben er al een voorschot op gekregen, hè? Dat is. Wat is ons voorschot? Het voorschot dat we gekregen hebben op onze erfenis, wat is dat? De Heilige Geest, inderdaad. Ja? Dat wil zeggen dat er nog meer komt, hè, broers en zussen. Dat is toch mooi? En waarom? En hoe komt dat? Wel, door de moedwillige verarming van Jezus Christus. Hè? Ja. Hij heeft de beslissing genomen om zich extreem te verarmen. Om jou en ik rijk te maken. Dus Paulus wijst hier in dit korte gedeelte op de zelfopoffende vrijgevigheid van Jezus. Jij en ik zijn rijk gemaakt, zegt Paulus. Waarom? Omdat iemand anders het aan jou gegeven heeft, gratis en voor niks. En nu is dat jullie, zegt hij. Jullie zijn nu toch rijk gemaakt. Ik wil dat jullie nu ook overvloedig zijn en jullie geven. Kijk naar het voorbeeld van de Macedonische christenen en kijk naar de zelfopoffende vrijgevigheid van Jezus Christus, zegt hij. Dus Paulus beveelt ons niet, maar eigenlijk verwacht hij het wel dat we goedgunstig zijn met ons geld. Hij verwacht het. Waarom? Omdat de christenen in overvloed leven, net zoals wij. En daarom wil ik afsluiten. Vers 14. Op dit moment vult u met uw overvloed, zegt hij, de nood aan van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen aanvullen. Zo is er evenwicht. Zoals ook geschreven staat, hij die veel had verzameld, had niks over, en hij die te weinig had verzameld, had niks tekort. Paulus verwijst hier naar Exodus 16, 18. Jullie kennen die passage, dat is het gedeelte waar God manna voorziet voor zijn volk. Ja? Nu, wat gebeurt er? Elke morgen moest het volk uitgaan om manna te verzamelen, maar niet iedereen kon dat. Er zaten mensen bij die blind waren. Er zaten mensen bij die slechte been waren of kreupel waren. Er zaten vrouwen bij die pas bevallen waren. Ja, die kunnen niet uitgaan. Dus zij moeten rekenen op de hoed, op de vrijgevigheid van de anderen. Ja? Dus anderen moesten meer verzamelen dan nodig, zodanig dat ze aan degenen die tekortkomen kosten geven. Zie je de vergelijking? Hij die te veel had verzameld, had niks over. En hij die te weinig had verzameld, had niks tekort, broers en zussen. Als er die staat, hij die te veel had verzameld, dat bedoelt Paulus, de Korintiërs, hé. En dat bedoelt Paulus, wij, broers en zussen, wij hebben veel verzameld. Ja. Er wordt verwacht van ons, hé, dat we geven. Vooral wij hier in het Westen, ja, die in overvloed leven, horen de tekorten aan te vullen van de broers en de zussen die tekort komen, hé, broers en zussen. Ja. En ik wil geen doemdenker zijn, maar sommigen zeggen dat onze welvaart hier in België, in Europa, niet lang zal duren. Dat er straks ook voor ons een moeilijke tijd zal komen. En kijk maar een keer wat Paulus zegt. Hij zegt dat ook tegen de Korintiërs. Lees maar eens, vers 14 nog een keer. Op dit moment vult u met uw overvloed de nood aan van de heiligen in Jeruzalem. En dan zegt hij, zodat zij later met hun overvloed uw nood aanvullen. Dus de Korintiërs leven in overvloed, maar nu zegt Paulus, later, straks, zal je in nood zitten. En dan zullen de christenen van andere gemeenten jouw nood aanvullen. En dat kan best gebeuren hier met ons ook in België, broers en zussen. Nogmaals, ik wil geen doemdenker zijn, maar dat kan gebeuren. Het was toch gebeurd in de tijd van de Korintiërs. Dus, het is een Bijbels principe, broers en zussen. Wij die te veel hebben, moeten aanvullen wat anderen die tekort hebben, zodat er gelijkheid ontstaat. Dus vrijgevig zijn, ik wil afsluiten nu, is geen optie. Hè. Ik hoop dat je het begrijpt. Het is daarom dat ik de drie preken aan besteed heb. Vrijgevig zijn is geen optie. We hebben een plicht. We hebben een plicht, broers en zussen. Paulus beveelt het niet, maar hij verwacht het. Denk daar eens goed over na. Tot vervolg, als je nog een keer een gelegenheid krijgt om vrijgevig te zijn. Tot daar.